willen zeggen. Ik ga lezen Genesis 45. Dat eerste gedeelte van Genesis 45, daar maakt Jozef zich aan zijn broeders bekend. Ik hoop ook dat we de geschiedenis een beetje kennen, want anders loopt u misschien wat snel achter met vertalen. Maar Jozef heeft zich bekendgemaakt, het was een geweldig moment. En mijn vraag vanmorgen is, kan uw hart nog geraakt worden? Of anders gezegd, hoe kom je van een koud hart naar een geest die opleeft? Want straks lezen we dat Jacob het verhaal hoort van de broeders en zijn hart bleef er koud onder. En dan gaan ze getuigen en dan leeft de geest van Jacob op. Hebben wij iets te vertellen of hebben wij een getuigenis? Ik weet zeker dat we allemaal iets te vertellen hebben, want we zijn, denk ik, bijna allemaal grootgebracht in het evangelie. En daarnet werd er gevraagd, is er een getuigenis? Nou had die broeder wel heel veel haast, vond ik. En gaf weinig gelegenheid om er eens rustig even over na te denken. Maar dan blijft het stil. Als ik u zou vragen, heeft u wat te vertellen over de geschiedenis van Jozef, dan weet ik zeker, dan heeft u een tekst of een verhaal of iets dat u zegt, nou dat heeft me altijd wel aangesproken. Maar een getuigenis komt uit uw hart. Dan knettert het als het goed is. Ik was heel blij om te horen dat jullie volgende week een gebedswandeling gaan houden. Dit is een hele lieve gemeente. Met allemaal mensen die elkaar heel goed kennen. En ik las op de website dat het soms moeilijk is van mensen buitenaf om in zo'n gemeenschap van familie en bekenden te komen. Het staat letterlijk op de website. Maar iedereen wordt toch uitgenodigd om vrijmoedig hier binnen te stappen. Nou, zomaar even een zijstraatje. Maar een verlangen dat het getuigenis uitgaat en zodat we ook een gemeente worden voor de buurt. Ik ben er zelf heel erg mee bezig. Wij komen in een kleine gemeente. We zijn daar terechtgekomen, een lang verhaal. Maar het vergrijst. Er gebeurt eigenlijk heel weinig. Ik worstel daarmee. Want ik zit daar ook in. Wat is mijn getuigenis? Wat is mijn inbreng naar binnen, maar ook naar buiten? Oké, veel om over na te denken. Ik zei u al, ik val midden in de geschiedenis. Ik ga lezen Genesis 45, vers 17. In de verse hiervoor heeft Jozef zich bekendgemaakt en dan komt het volgende. Vers 17. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broeders, doe dit. Belaat uw dieren en trekt heen naar het land Canaan. En haalt uw vader en uw gezinnen en komt tot mij. Dan zal ik u het beste van het land Egypte geven, zodat gij het vette des lands eten zult. Voorts hebt gij de opdracht hen te gelasten. Neemt u uit het land Egypte wagens voor uw kinderen en voor uw vrouwen. Brengt uw vader mee en komt herwaarts. Dus vader Jacob wordt dan uitgenodigd om te komen. Gij moet het niet jammer vinden van uw huisraad, want het beste van het gehele land Egypte zal voor u zijn. Toen deden de zonen van Israël aldus. En Jozef gaf hun wagens volgens Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost voor de reis. Aan hen allen, man voor man, gaf hij een stel kostbare klederen en aan Benjamin gaf hij 300 zilverstukken en 5 stel kostbare klederen. Daarbij zond hij zijn vader 10 ezels, beladen met het beste van Egypte, en 10 ezelinnen, beladen met koren en brood en voedsel voor zijn vader op de reis. Hierop deed hij zijn broeders uitgeleiden. En ze gingen heen, en hij zeide tot hen, maakt geen twist onderweg. Zij dan trokken weg uit Egypte, en kwamen in het land Canaan bij hun vader Jacob. Toen zij hem vertelden, Jozef leeft nog, en hij is zelfs heerser over het gehele land Egypte, bleef zijn hart er koud onder. Want hij kon het niet geloven. Maar toen zij hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël, prachtig die wisseling trouwens tussen Jacob en Israël. Hè, dat was zijn nieuwe naam. Nu wordt weer Israël genoemd. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik wil gaan en hem zien, eer ik sterf. En dan is het eerste vers van het volgende hoofdstuk. En Israël brak op met alles wat hij had en kwam te Berseba en bracht de God van zijn vader Isaac slachtoffers. En dan gaat God ook weer tot Jacob, tot Israël spreken, dat hij in vrijmoedigheid naar Egypte mocht gaan. Want dat was natuurlijk nogal wat. God had hen het land Kanaan beloofd en hier komt een boodschap om naar Egypte te gaan. Ja, het kan soms anders lopen dan wij hebben gepland. Net zongen we, ik sta na te denken, dat een zin in een lied. God maakt mijn droefheid tot een, hoe is die zin? God maakt mijn droefheid tot een lied. Zo was het ook. Hè? En dan denk ik, wat wrijft dat? God maakt mijn droefheid uiteindelijk tot een lied. Kan ons hart nog geraakt worden? Alle dingen, dat zeg ik heel zwart-wit, maar alle dingen in ons leven zijn bedoeld om ons te brengen bij Jozef, bij Jezus. Het zal geen verrassing zijn dat Jozef een geweldig typebeeld is van de Heer Jezus. In iedere zin bijna kun je dat teruglezen. Maar laat het eens tot u doordringen. Alles wat in ons leven gebeurt, gebeurt om ons te brengen bij Jezus. Hij is het antwoord op alle vragen. Ik had mijn leven gepland in de toenmalige gemeente. Ik heb daar geloof ik wel eens iets van verteld. Daar zou ik sterven. Daar lag mijn bediening, daar was het werk, daar stond ik in het koninkrijk van God en vele anderen met mij. En dat plan stortte volledig in elkaar. Dan ben je alles kwijt en dan moet je voor je gevoel opnieuw beginnen. Maar het einde van die weg is niet een oplossing, het einde van die weg is Jezus. Want ik viel voor mijn gevoel in een diepte en werd opgevangen door de Heer Jezus zelf. En ik zeg het nou heel simpel, maar er was strijd, daar waren vragen. Nog heb ik vragen daarover. Er was verdriet om dat wat stuk was gegaan. En tegelijk werd in dat verdriet het toch een lied tot eer van Hem. Alle dingen in ons leven, we kennen de tekst, werken mede ten goede. Tot het goede. Tot Jezus zelf. Het is fijn om genezen te zijn. Om gezegend te worden. Maar de zegen is de ontmoeting met Jozef. Met Jezus. Voor de broeders en voor vader Jacob was Jozef een herinnering geworden. Jacob dacht dat hij dood was. En de broeders hadden hem al heel lang achter zich gelaten. Hij was er gewoon niet meer. Waar is Jezus? Hoe bent u vanmorgen gekomen? Nou ja, we horen een preek. Dat hoort bij de zondag. Lieve mensen, ik wil niet preken vanmorgen. Ik wil getuigen van het werk wat Jezus wil doen in uw en in mijn leven. Ik heb al zoveel preken gehoord. Ik ken de verhalen in de Bijbel. Maar als ze mijn hart niet meer raken, is het kennis, is het uiteindelijk een herinnering van ja, een keer in mijn leven heb ik dat wel beleefd. Uw bekering misschien. Maar waar worden we nog geraakt door Jezus? Waar worden we nog vernieuwd in ons denken? Is het een deel van ons leven wat er gewoon bij hoort? Is het bekend, maar toch eigenlijk ook weer heel ver weg? Een paar weken geleden is mijn moeder gestorven. Ze was 96 geworden. Dus we waren verdrietig altijd om afscheid te nemen. Maar ontzettend blij, want ze verlangde maar één ding om naar de Heere te gaan. En mijn vader, die al veel eerder is gestorven, die had een hele grote soort statenbijbel op een lessenaar staan. En die was blijven staan in het huis waar mijn moeder stierf en ik ben de oudste. En ik mocht de statenbijbel meenemen naar huis. Hij staat nu bij ons op een standaard, opengeslagen. Dus iedereen die binnenkomt, die weet in ieder geval één ding enzovoort. Hè? Dat is toch een getuigenis, hoef je nog niks te zeggen. Dat is al een getuigenis. Maar ik zat in die Bijbel te bladeren en daar, die Bijbel, dat is één. De begrafenisdienst, daar wilde ik het even over hebben. Een van mijn broers haalde terug hoe mijn ouders tot bekering waren gekomen. Ook daarvan heb ik geloof ik wel eens iets verteld, hè, dat ze bij broeder Thijs in de Nobelstraat terechtkwamen en daar op een hele nieuwe manier de Heer Jezus leerden kennen. En mijn broer haalde aan dat mijn moeder ooit een getuigenis had gegeven van uit de gereformeerde kerk. Ze waren christelijk opgevoed, maar het deed hen eigenlijk niet zo vreselijk veel. Het was meer een gewoonte om naar de kerk te gaan. En ik vond het wel een aardige vergelijking. Op zaterdag deed je boodschappen en op zondag ging je naar de kerk. Wat is het verschil? Nou ja, boodschappen die heb je voor door de week nodig. En zondags gaan we naar de kerk en dat is ook een gewoonte, dat doen we gewoon. Totdat ze tot levend geloof kwamen. En als je dan weer eens terugkijkt, dan denk ik, Heer, dank u wel. In dat gezin mocht ik groot worden en mocht ik u ook leren kennen. Maar opnieuw een herinnering of een beleving, realiteit. Weet u, ik zei het al, het leven kan soms zo anders lopen. De beloften van God waren er in het leven van Jacob. Van Abraham naar zijn vader Isaac. Maar ik denk dat Jacob soms heeft gezegd, Heer, het is allemaal aardig, maar ik zie er zo weinig van. Zijn eigen ontmoeting met God bij Bethel, toen hij moest vluchten voor Esau, zo'n moment dat God weer even heel dichtbij komt. De worsteling bij de Jabok en zijn nieuwe naam Israël, ook een prachtig moment. Zijn zoon Jozef met zijn wonderlijke dromen, maar ja, wat moet je ermee? Ik snap het toch niet wat er precies gebeurt. En nu hongersnood bedreigde hun hele bestaan. Een paar hoofdstukken eerder dan zegt Jacob dit. Gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet meer. Simeon is er niet meer. Die moesten ze achterlaten, weet u het nog, bij de eerste reis die ze maakten. En Benjamin wil je nu meenemen. Dat is... vindt plaats voor de geschiedenis die ik gelezen heb. En dan zegt hij dit. Dit alles is tegen mij. Dan zegt hij letterlijk. Dit alles is tegen mij. Terwijl God een belofte op zijn leven heeft gelegd. Maar het waren herinneringen geworden. Ook voor Jacob. Hij zag het niet. Hij voelde het niet. Hij ervaarde het niet. Het was zo ver weg. En dan, als we deze geschiedenis lezen van Jozef, dan is het niet dit alles is tegen mij, maar alles is voor mij. In Christus Jezus zijn alle dingen voor ons. In het koninkrijk van God is er niets tegen ons. Ja, de vijand gaat tekeer. Maar in Christus is alles voor ons, tot ons bestwil. Want alle dingen gebeuren om ons bij Jezus te brengen. En niet in kennis, maar in realiteit. In het aangeraakt worden in ons hart. Toen zij hem vertelden. En je zou ook kunnen zeggen meedelen. Toen ze hem meedeelden. Jozef leeft nog en hij is zelfs heerser over het gehele land Egypte. Bleef zijn hart er koud onder. Als we kennis overdragen, wil dat nog niet zeggen dat ons hart wordt geraakt. Als we tegen iemand zeggen, ja maar God, hè, die heeft de hemel en de aarde geschapen en ik mag een kind van God zijn. Raak ik het hart van de ander. Door mijn eigen getuigenis, door mijn eigen geraakt zijn, raak ik de ander. Want anders dragen we alleen maar kennis over. Waarvan de een zal zeggen, nou ja, fijn voor jou. Of nou ja, mooi uitgelegd, maar het doet me helemaal niks. Koud worden. Andere vertalingen, verdoofd worden. Zwak worden. uitgeput raken. Joh, ik heb het al zo vaak gehoord. Psalm 38 vers 9 zegt, ik ben uitgeput, volslagen verbrijzeld. Het is geen leven meer voor mij. Lieve mensen, dat is een groot gevaar als we de Heere heel lang kennen. Het wordt een gewoonte. Ja, God hoort er ook bij. Of is God in Christus alles in ons leven, wat ons steeds weer opnieuw kan raken, ook vanmorgen. Ik wil niet preken. Ik wil Christus helder krijgen voor u en voor mezelf. Zodat mijn leven vol is van de genade van God. Straks als u volgende week de straat op gaat. Lieve mensen, ik hoop dat u biddend vurig wandelt, verlangend naar iets wat in deze wijk mag gebeuren. Dat wandelingetje, dat is zo gebeurd. Maar een groep van mensen, geraakte door de Heer Jezus, die biddend en misschien wel sprekend, ik hoop dat als u hier weer aankomt, dat u alle anderen kwijt bent. Want die staan allemaal, hebben die gesprekken onderweg gekregen. Ik noem maar iets. Verlang iets, ga ervoor bidden, droom een droom, dat God in ons, maar ook in onze naasten, hoeveel mensen in deze wijk verlangen er niet naar vernieuwing, verandering, maar ze hebben geen idee waar ze naar verlangen. Ze weten alleen maar dat ze niet lekker in hun vel zitten. Maar zouden hier geen mensen om ons heen zijn, die we als gemeente kunnen bereiken en kunnen aanraken? Ik moest een keer spreken in een samenkomst en ze hadden mij gevraagd om de tieners erbij te betrekken. Ik had ze wat opdrachten gegeven. Ik zei, schrijf het op en dan ga ik dat lezen. Nou ja, heel verhaal. En een van de tieners schreef dit. Ik geloof zeker dat de Bijbel de waarheid is. Maar ik denk dat ik alles al te vaak heb gehoord. Een tiener. Lieve mensen, hoe is het met ons? Ik geloof dat de Bijbel de waarheid is. Ja hoor, anders zou u waarschijnlijk helemaal niet zitten. Maar ik heb het al zo vaak gehoord. Ik wil niet het nog eens een keer horen. Ik wil steeds en opnieuw geraakt worden. Oké, geen mededeling. Zoals het in de Bijbel staat. Niet van vader, oh ja, dat is waar. We hebben brood bij ons, daar ging het uiteindelijk om. En by the way, Jozef schijnt nog te leven. En vader Jacob blijft er koud onder. Maar, en dan gaan ze getuigen. Dan gaan ze niet iets vertellen, dan gaan ze getuigen. Maar toen zij hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hen gesproken had. En toen hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. Toen veranderde iets. De woorden van Jezus zelf. Getuigen is spreken over Jezus vanuit je eigen persoonlijke omgang met Jezus zelf. Ik zou bijna willen zeggen, als dat het niet is, hou dan maar je mond. Want dan deel je iets aan een ander mee. Maar dat is geen getuigenis. Als we een getuigenis hebben, raken wij het hart van de ander. En anders is het een mededeling. Getuigen is delen over het feit dat je zelf gegrepen bent. Ik ga wat voorlezen. En dat is eigenlijk het gedeelte van het hoofdstuk wat ik net gelezen heb, wat daarvoor zit. Vader, we waren alweer op de terugweg. Onze zakken vol met koren. Totdat we al snel werden ingehaald door de soldaten van Jozef. We werden beschuldigd van diefstal. We zouden de zilveren beker hebben gestolen. We openden allemaal onze zakken met koren. En opnieuw was daar het geld dat wij hadden betaald. Maar nu ook de zilveren beker van Jozef. Vader, We scheurden onze klederen van ontzetting en niet begrijpen. Pas achteraf gingen we begrijpen dat die zilveren beker al een teken van genade en barmhartigheid zou zijn. Geschokt en vertwijfeld werden we teruggebracht en kwamen in het paleis waar Jozef op zijn prachtige troon zat. We werden verblind door de schoonheid en de pracht van de troonzaal en de vele bedienden daaromheen. Alles bij elkaar was het meer dan een hemelse heerlijkheid. En voordat we het wisten, wierpen we ons ter aarde. En in het licht van al die koninklijke heerlijkheid zagen wij onszelf zondig, bedriegelijk, onrein, niet in staat tot enig goed. En er was ook geen enkele behoefte meer om onszelf te rechtvaardigen. Vader, het was alsof God zelf ons in het volle licht zette. We voelden ons vuil en besmeurd. Maar ook tegelijk, en dat was vreemd, bevrijd en gekend. We vertelden hem alles en hielden niets meer achter. En toen we opkeken, zagen we een heftige emotie en ontroering bij Jozef. Alle bedienden moesten de koningszaal verlaten. Vader, en toen kwam het. Hij riep het uit. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? We deinsden van schrik voor hem terug. Maar hij zei, kom toch dichterbij. Zonder ons aan te klagen, maakte hij ons duidelijk dat het alles het werk van God zelf was. Het was God zelf die hem naar Egypte had gezonden, met als reden dat wij daardoor in leven zouden blijven. Vader, het is voor ons verstand niet te begrijpen, maar door het lijden van onze broer en broeder is ons het leven en een voortbestaan geschonken. Maar niet alleen voor ons, ook voor de wereld om ons heen. Vader, ze komen allemaal van heinde en ver om bij Jozef brood te kopen. Vader, dit was de opdracht van Jozef aan ons om u dit alles te vertellen. En ook over de heerlijkheid die Jozef in Egypte bezit. En vader, nu nodigt Jozef u en ons uit om dicht bij hem te komen wonen, omdat hij dan zelf voor ons zal kunnen zorgen. We hoeven niets mee te nemen. We kunnen alles achter ons laten. Want Jozef belooft dat het beste van het land Egypte voor ons zal zijn. Vader, en toen kwam nog het mooiste. En dat zullen we nooit meer vergeten. Jozef kwam van zijn troon af en omhelsde ons allemaal. En hij huilde. Jacob heeft met diep ontzag geluisterd. Het beroert zijn hart. Zijn geest leeft op. En hij spreekt met trillende stem. Mijn zoon Jozef leeft. Ik wil gaan en hem zien. Eer ik sterf. Maar hoe maak ik op mijn oude dag nog die lange reis. Vader, Jozef heeft voorzien in wagens voor het vervoer, voedsel voor onderweg en voor ons allemaal kostbare klederen. U hoeft alleen maar in te stappen. Ze kwamen voor brood. Ze vonden Jezus. Ze kwamen voor een zegen, want ze hadden honger. En ze vonden Jozef. En ze vonden Jezus. God zegent ons niet, want hij heeft ons Jezus gegeven. We komen voor zegen. En we vinden Jezus. het levende brood. Wat wilt u? Gezegend worden? Of een ontmoeting hebben met Jezus? Zodat uw hart wordt aangeraakt. Zodat u een getuigenis hebt voor de wereld. Voor elkaar, voor onze naasten. U zult het zich ook wel eens afgevraagd hebben. Ja, wat zal ik dan zeggen? Wat heb ik te vertellen? De man op de straat. Hoe raak ik hem nog? Want als ik om ons heen kijk, dan word ik net als Jacob. Zeg, ach Heer, we zijn in de marge. Het is nog maar zo'n kleine club. De kerken lopen leeg. Worden samengevoegd. Nog een tiental jaren verder. En Heer, wat blijft er van over? Waar is uw zegen? Waar is uw antwoord? Waar is de God van Israël? Dan zijn we een Jacob die niet meer geraakt kan worden. Maar Jezus leeft. Hij is er nog steeds. En hij wil allereerst u als gemeente mij ons hart aanraken. Zodat we weer een getuigenis zullen hebben voor de toekomst. Voor vandaag, voor morgen. Dat is wat ik net wilde vertellen. In die Bijbel zat een getuigenisverhaal. Vrij lang, maar een stel wat bij ons in die tijd, ik spreek over 1989, in de gemeente zat. En ze waren net getrouwd en zij kreeg kanker. Ze heet Jolanda. En dan schrijft Theo in dat getuigenis, dat is haar man. Ik had gebeden om genezing en ik wist het zeker, God zou een wonder gaan doen. Maar de uitslagen in het ziekenhuis waren eigenlijk een uitslag in de zin van hij wordt of zij wordt nooit meer beter. En dan lees ik voor. Dit geloof, het geloof dus van haar man, stond op zijn kop. En de wonderen van God waren ineens niet zo vanzelfsprekend meer. In de afgelopen maanden ben ik gaan beseffen dat genezing van ziekte enorm in de schaduw staat van het wonder om te kunnen leven in gemeenschap met God. Ik lees hem een klein stukje, dat getuigenis is veel langer en zij getuigt in het begin over hoe ze op bed ligt, niks meer kan doen, maar zo de nabijheid van God ervaart, dat ze eigenlijk helemaal niet meer bezig is om genezen te worden. Alleen maar geniet van de aanwezigheid van God in haar leven, van Jezus Christus. En dan zegt dit getuigenis, dan komt de gemeenschap met God, de realiteit in het leven met Jezus, komt volledig, dan komt de genezing daarbij volledig in de schaduw te staan. Ik lees het nog een keer voor. Genezing van ziekte komt enorm in de schaduw te staan van het wonder om te kunnen leven in gemeenschap met God. Dit gaat alles te boven. Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. De weg die God met ons leven wil gaan, ligt boven de toch aardse wonderen van genezing. Mijn verlangen is op Gods weg te wandelen, in plaats van dat God op mijn weg moet wandelen. En dan ontdekken we dat Hij alles is wat ik niet ben, en dat Hij alles heeft wat ik niet heb. Lieve mensen, verdienen een geweldige God. In Jezus Christus zijn wij de gezegendste mensen op aarde. We zijn uitgenodigd om te komen. Om het goede van het land Egypte, vergeet even het land zelf, maar om bij Jezus te zijn. Om het goede van Hem te ontvangen. En het goede is niet de zegen. Het goede is om naderbij te komen. Kom toch naderbij. Dat is wat God zegt. De hele Bijbel door. Alleen het Oude Testament. Ze moesten een huis voor God bouwen. Waarom? Ik wil in jullie midden wonen. Adam en Eva hadden het verknoeid. En God zegt, waar ben je? Ik ben je kwijt. De verbondenheid is zoek. Dat is wat ik mis. Jezus of God zelf zei niet, wat heb je gedaan? toen Adam en Eva zondigden, was er ook voor hen al iemand vooruitgestuurd. Dat hebben we net gelezen bij Jozef. Jozef draait het volledig om en zegt: broers, God heeft mij voor jullie uitgezonden. Ja, maar Jozef, wij hebben dat toch gedaan. Dit kunnen we niet vatten. Hij heeft al iemand voor ons uitgezonden. De Bijbel zegt het, we kennen die tekst. Het lam dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Voordat wij nog begonnen te leven, was er al iemand voor ons uitgezonden. Met maar één verlangen om ons te ontmoeten. Kom toch naderbij. Adam en Eva, waar zijn jullie? Ik ben je kwijt. Kom toch naderbij. En wat deden ze? Ze kropen weg. Ja, het volle licht van God ging schijnen. God zelf. En in dat licht, ja, zien wij wie we zelf zijn. Maar in dat licht zien we ook de genade van God. De zilveren beker. Het heilig avondmaal wat we vieren. Kom toch naderbij. En stap in dat wat God ook vanmorgen allang voor ons heeft bereid. En dan, ja dan heeft u straks een getuigenis. Laat het een gezegende rondwandeling worden. Ik bid jullie dat echt toe, omdat ik dat ook zelf weer in mijn gemeente ook verlang. Amen. Heer Jezus, u hebt ons gebed gehoord. U ziet het verlangen in ons hart. Heer, om u te horen, om u te kennen, om ons hart volledig voor u te openen. Heer, want dat gebeurde er ook. De broers liepen leeg. Op een plek waar het licht helder scheen. In een ontmoeting met Jozef werd niets meer achtergehouden. Ze wisten wie ze waren. Geen enkel goed, onrein en tegelijk opgesloten te worden in uw geopende armen. Heer, wat een tegenstelling, wat een ongelooflijk gegeven. Heer, wij mogen in vrijmoedigheid komen in uw heiligdom, de weg is open. En ook daar willen wij knielen voor uw troon van genade. Voor onze Jozef, voor onze Heer Jezus Christus. Heer, ik bid met mijn hele hart voor volgende week, voor de gebedswandeling. Heer, laat uw kerk opstaan. Maar ik zeg het verkeerd. Laat u in ons kunnen opstaan. U wilt uw gemeente gebruiken tot de getuigenis van deze wereld. Tot opbouw van onszelf. Maar om een getuigenis te zijn voor de wereld om ons heen. Dat we niet in de marge zijn, maar in het volle licht staan, in het geloof dat Jezus Christus Heer is over deze ganse schepping. Heer, werk in ons deze week dat getuigenis, zodat we in ons gebed en misschien in gesprekken een getuigenis hebben, om te getuigen van de heerlijkheid van God, niet als bedweters, maar als zondaars. Die in de volle zin van het woord in het licht staan en de genade van Jezus Christus ervaren. Heer, want als het er echt op aankomt, dan weten we helemaal niets. Want in uw licht, Heer, zien we pas werkelijk het licht. En zal al onze kennis vergaan. Heer, neem uw heerlijkheid in ons daarvoor in de plaats. We hebben het allemaal letterlijk gelezen. De heerlijkheid die Jozef had in Egypte. De heerlijkheid die onze Heer Jezus Christus heeft in deze ganse wereld. Heer, dank u wel. We zijn koningskinderen. En we laten ons vervoeren op koninklijke wagens. Om steeds weer te komen en terug te keren bij u. Dank u wel dat ook wij vanmorgen mogen instappen. In Jezus' naam. Amen.